Vandaag spreken we met Sander Windhagen. Hij is algemeen directeur van Intermax. Intermax is een bedrijf dat cloud services verzorgt voor vitale infrastructuur. Vroeger heette dat systeembeheerders. Tegenwoordig gaat het allemaal in de cloud. En zij doen bijvoorbeeld die vitale infrastructuur voor ziekenhuizen. Zijn ze groot in.
Je luistert naar Minds United, de podcast over teamdynamiek, teamchemie en collectieve intelligentie. Deze podcast wordt gepresenteerd door twee organisatieadviseurs. Niels Willems, transformatiemanager, mede verantwoordelijk voor de teamgerichte organisatiestructuur bij bol.com, Ahold en HEMA. En Marco van Aalen, assessmentpsycholoog bij StarCheck en ontwikkelaar van psychometrische expertsystemen.
Mooi. Sander, welkom.
Dank je.
Hey, als je graag met mensen werkte, dan werd je geen cloud engineer.
Dat is een stelling.
Nou, ik denk dat dat zo is. Toch? Dat je dit vak kiest omdat je computers net wat leuker vond dan mensen. En nu moeten we gaan samenwerken.
Ja, het zal je verbazen hoe leuk die mensen het vinden om toch dingen met elkaar te doen, hoor.
Doe eens vertellen dan. Hè? Dus wat is er veranderd in dat vak? Dit is natuurlijk een achterhaald idee van mij. Hè? Dus wat is er gebeurd?
Het is denk ik belangrijker geworden. Als het niet doet, dan stoppen allerlei systemen in waar jij het over had, Marco. Die vitale infrastructuur. Ja. Hè? Dan moet de EHBO dicht, dat soort zaken. Dus het belang is groter geworden. En waar ze voorheen opgedeeld waren in meer functionele eenheden. Had je een support engineer, en had je een systeembeheerder, en dan had je een architect. Ja, zie je nu dat ze meer rond diensten of teams gegroepeerd zijn. Wat wel andere dingen van ze vraagt.
Het stelt wel meer eisen aan de sociaal-communicatieve vaardigheden. Ik zit al heel lang, doe ik assessments voor de IT-sector. Heel veel bijvoorbeeld voor Capgemini en Ordina altijd gedaan. En daar zie je wel, eigenlijk sinds de introductie van agile werken, hè, en scrum teams, dat sociale vaardigheden wel belangrijker zijn geweest. Omdat je eerder met eindgebruikers in contact komt. En dat zal denk ik voor beheer, zal dat ook zo zijn, hè?
Eindgebruikers en ook met elkaar, want het zijn wel een groep van teams wat ook wel end-to-end uiteindelijk iets moet leveren en het moet blijven functioneren.
Dus kun je dat uitleggen? Dus waarom is nu het werken in teams superieur aan hoe we dat vroeger hebben, eerste lijns, tweede lijns en zoals je het net uitlegde, organiseerden?
Waarom wij ermee aan de slag gegaan zijn, is om dat we merkten dat er veel eigenlijk over de schutting werd gegooid. Het ene team was klaar met zijn werk en dan ging het door naar het volgende team. En nou, die namen dat dan voor lief aan en gingen dan vervolgens weer hun ding doen. En we dachten en we denken nog steeds dat dat slimmer en anders kan. En dat je ook meer als medewerker erin een soort meer empowered voelt over het eindresultaat. Anders dan dat je een soort radartje bent in een groter geheel.
Want hoe werkt het dan? Kun je een voorbeeld geven van hoe zo'n team eruit ziet en wat dan de rollen zijn en hoe ze in de gemeenschappelijkheid gezet zijn?
Ja, nu hebben we bijvoorbeeld een team wat gegroepeerd is rond een dienst. En dat kan zijn het in de lucht houden van zo'n elektronisch patiëntendossier. En daar zitten de support engineers in het team. Daar zit de cloud engineer in het team. Dus gewoon iets moeilijkere vragen normaal gesproken beantwoord. En er zit een architect in het team. Ze moeten nadenken over de security van het geheel. Dus er zit iemand met een security focus in het team. En in toenemende mate willen we ook dat ze kijken. Ja, maar hey, wat brengt dit op, alles bij elkaar? En wat voor middelen zetten we in en wat kost dat? Dus we proberen daar steeds verder in te gaan om ze een soort totaal inzicht te geven in wat ze doen.
En daar zijn we nu een paar jaar in op weg, hè? Om meer team georganiseerd te gaan werken.
Ja, teams op deze manier. Hè? Voorheen had je natuurlijk ook al teams, maar die waren op een fundamenteel andere manier ingericht.
Ja, hoe werkte dat dan?
Ja, wat ik zei, die waren meer functioneel. Je had een eerste lijn, tweede lijn. En op een gegeven moment is er een slag gemaakt. Er werd het helemaal rond de techniek ingericht. Dus je had de Windows mensen en de Linux mensen en de storage mensen en de computer mensen.
Ja, en waren dat dan ook teams?
Dat waren wel teams, zeker wel.
Dat voelde wel als teams voor die mensen.
Ja, zeker voelde wel als teams voor die mensen ook, ja.
Ja, en wat is dan de verandering? Dus dat meer de ownership ook echt bij hun... Ownership.
Dat is wel een hele goede Niels, die houden erin. Ja. Ownership.
Nou, meer de ownership voor het soort eindresultaat. Daar hebben we meer op willen organiseren. Hè? Want die dienst die is samengesteld uit verschillende lagen in dat IT-landschap. Nou, die verschillende lagen bij elkaar gestopt. En zegt, nee, maar jij levert een dienst als geheel. En die klant van ons, die moet dat gewoon op een goede manier kunnen gebruiken.
Precies. Hè? Zo, die klant heeft niks eraan dat iedereen weet, ik heb mijn straatje schoongeveegd.
Bij mij staat alles op groen.
Het toch uit.
Alles op groen.
Ja, het stond bij iedereen op groen. Ja.
Maar deed niet. Ja. Ja.
Hey, en toen jij 2 jaar geleden hiermee begon, hè, dan lag je in je bedje en dan dacht je van, nou, ik ga de boel eens omzetten naar een teamstructuur. En had je daar bepaalde ideeën en verwachtingen bij?
Dat is weer een heel verhaal op zich. Hmm. Maar Intermax is heel snel gegroeid. Van een mannetje of 30 heel snel naar 70, 80 man. Dus dat had al een bepaalde dynamiek had dat teweeg gebracht. Het was op een bepaalde manier ongeorganiseerd. Dat eerste groepje van 30 had een hele hechte, stevige cultuur. Daar kwamen opeens 60 andere mensen bij. Dus je kreeg al een soort... Nou, verandering in cultuur, omdat andere mensen bijkwamen die op een andere manier naar keken. En er miste een bepaalde vorm van organisatie. Maar wat er heel erg in zat, was een drive om dingen te doen, aan te pakken. Oh, er is wat aan de hand, we gaan wat fixen. He, dus het was een ontzettende doe-energie. Niemand bleef in zijn hok zitten. Maar wat ze deden was wel volledig, een beetje gechargeerd, ongecoördineerd. En leverde niet altijd een optimaal resultaat op. Dus dat hebben we als ingrediënten gepakt om mee aan de slag te gaan. En toen hebben we een soort, geef het een mooie naam, agile transformatie traject zijn we gaan starten.
En toen dacht je, dat kan ik makkelijker met teams oplossen, met een teamstructuur, dan dat je dat meer traditioneel ging organiseren.
In ieder geval vooral makkelijker met een end-to-end team, daar waar het kan. Ja. En ook vooral die teams, want er zat heel erg gevoel in van... we willen onszelf organiseren en we willen zelf sturen. Dat ze zich ook empowered voelden. En niet dat ze, ik lever een deelresultaatje op. Ja, dan gaat er iemand anders wat doen. Ja, die maakt er een zootje van. Kan ik er wat aan doen? Om meer daarop op aan te gaan haken.
Mm-hmm. Dus je beoogde daarmee ook een bepaalde cultuur vast te houden, neer te zetten? Hoe...
Voor een deel vast te houden en uit te bouwen. Ja.
Mm-hmm.
Hey, en die zitten mensen dan nu eigenlijk in 2 teams? Hè? Dus één, het klantteam en het andere een soort, noem het guild. Hè? Dus dat die samen ook weer een groep vormen?
Nee, we kwamen eigenlijk van klantteams. Maar dat om verschillende redenen werkte dat ook niet. Het was dan te veel verschillende technieken in één team. En om dat dan goed te organiseren, werden die teams eigenlijk veel te groot.
Dus Qua
omvang gewoon, er waren het opeens 25, 30 man. En dan waren er wat technieken in. Ja, dan zat er één klein stukje Linux in een klantteam. Maar dan moesten die Windows mensen dat opeens gaan doen. En één is geen, want het moet wel altijd up and running zijn en veilig. Dus je had altijd wel een paar rijk nodig. Ja, dus dat lukte ook niet.
Oké, en toen?
Toen hebben we de omslag gemaakt naar om het op een dienst te organiseren. Dus ik neem een werkplekdienst af. Ik neem een gemanagde elektronisch patiëntendossier dienst af. Ik neem een security dienst af. En zijn we het op zo gaan bekijken.
Ja, dus die werken, zo'n elektronische patiëntendossier, die werken dan voor ziekenhuizen die dat product afnemen.
Precies.
Dus oké.
Ja. Maar zo'n team heeft dan wel een aantal van dat soort producten, schuine streep diensten in zijn team waar ze van zijn.
Dus en dan nu zitten mensen dan in een productteam en in een guild. Hè? Dus dat ze ook een verbandje vormen met vakbroeders?
Zover zijn we nog niet, maar dat zou wel een goed idee zijn. Want er zitten inderdaad vakbroeders in andere teams. En het zou wel leuk zijn als die wat kennis uitwisselen of op andere manieren elkaar vinden.
Ja.
Maar dat is nog een stap die we nog moeten zetten. Ja.
Wat trouwens bevalt aan je antwoord is dat... mijn vraag is al gelijk van dat zou toch goed zijn? Hè? Terwijl dat is typisch de professional die erover nadenkt van dat zou goed zijn als jullie dat deden. Terwijl ik in jouw antwoord hoor, ik doe het alleen als me het eigenlijk nuttig lijkt. Hè? En als die mensen dat gaan vinden. Hè? Dus en dat is ook eigenlijk ook die hele beweging naar teams. Hè? Daar zit heel veel... heel veel sociaal wenselijkheid in. Van zo zou je eigenlijk tegenwoordig een bedrijf moeten inrichten. Laten wij dat ook gaan doen. In plaats van, dan gaan we gewoon superieur dienstverlening aan de klanten leveren. Hè? Want zie je ook dat dit een beweging is geweest om klanten binnen te halen en klanten te binden, omdat je performance gewoon beter is? En dat je dat ook onder andere hiermee kunt bewijzen?
Als we kijken naar de meting over klanttevredenheid, dan zijn die niet echt dramatisch gestegen of zo, eerlijk gezegd. De medewerkertevredenheid daarentegen wel enorm.
Oh, okay.
Want dat meten we ook elke week en elk kwartaal weer. En daar zien we echt de scores echt omhoog gaan.
Ja. Ja. En wat zeggen ze dan? Of wat weet je waardoor dit is?
Ja, er zijn verschillende dingen, nou, in ieder geval uit de verhalen, maar ook uit de metingen als zodanig. Er worden op een aantal cultuurelementen meten we elk kwartaal. Mm-hmm. En één daarvan is of je zeg maar je empowered voelt. Bijvoorbeeld, nou, die score is echt hard gestegen.
Oh, ja.
En de algemene meting, een soort happiness score, ja, die is ook 10-20% omhoog gegaan. En we zien de teams die lekker draaien, om het zo maar te zeggen, die goed meegaan dit model, hebben echt hogere scores in happiness van de mensen dan de mensen die nog een beetje struggelen ermee.
En het verloop, merk je dat ook?
Nee, zou ik niet echt een directe verband kunnen zien, zeg maar. In de engineeringhoek heb ik trouwens heel weinig verloop gehad. Maar
Maar dat was daarvoor dan
was
ook
daarvoor
al?
Ook al. Okay. Was daarvoor ook al, ja.
Ja. Dus dat is meer heeft meer met de organisatie op zich te maken dan met de manier waarop je nu eigenlijk ingericht zijn.
Ja. Het zou misschien nog kunnen komen dat mensen toch zeggen, ja, ik zie dit zo niet zitten.
Hey, en dus bij jullie werken geen developers, hè? Dus het hele Scrum, hè, wat bedacht is om software te bouwen en te testen en door te ontwikkelen. Dat is bij jullie waarschijnlijk, ik vul het maar even, niet bruikbaar. Dus wat voor een werkvormen of technieken omarmen jullie? Waar werken jullie mee?
Nou, we hebben wel Scrum als uitgangspunt genomen. Okay. Dus die teams hebben product owners en ze hebben een Scrum Master. Wij noemen het dan allemaal wat anders. Maar,
hoe noem je het?
Agile ambassadeur.
Oké. Okay.
Heet dan nu. En,
dus en wat is er dan agile aan? Dus kun je ze wat uitleggen over die principes?
Dat wordt bijna een soort overhoring. Maar ja. wat voor ons om ging, is in ieder geval te kunnen veranderen als de omstandigheden daarom vragen. Dus als er iets gebeurt in de markt of in de techniek of de resources zijn opeens minder beschikbaar, ja, kunnen we ons dan toch snel aanpassen om en met elkaar een keuze maken, zeg maar, van oké, we gaan dit werk wel doen en dit werk gaan we niet doen, want we denken, X, Y, Z, dat dat het meest oplevert.
Weet flexibeler.
Ja, ben harder.
Ja. Dus, ja. Mm-hmm. Heb je nou andere mensen nodig dan als je 5 jaar terug in de tijd gaat en je kijkt dan naar een systeembeheer en je kijkt nu naar een cloud een cloud engineer? Hè? Zijn dat andere mensen of deels andere mensen?
Nou, weet ik niet. Nee, vind ik wel. Ja, dus we zijn wel wat bewuster, denk ik, van de competenties die we nodig hebben en daar selecteren we nu wel duidelijker op.
Ja. Ja. Hey, hoe laat je?
Ik vind je aarzeling wel interessant eigenlijk. Het is waarom eigenlijk? Hoor ik je zeggen, ja, het is wel op de eerste plaats, jongens, een vak. Ik heb gewoon hele goede techneuten nodig. En natuurlijk moeten die ook wel communiceren. En dat was natuurlijk 10 jaar geleden ook. Een hork konden we toen ook niet gebruiken.
Nee.
Is dat zo?
Nou, ik zou wel misschien willen zeggen dat toen toch wel wat meer plek was voor horken.
Ja. Ja?
Die kwamen ermee weg omdat ze dan heel goed waren. Ja. Waar we nu van zeggen, ja, je moet het toch samen doen. In de eerste plaats met elkaar en ook nog met die klant. En ja, horken is dan toch niet zo gewenst. Ja. Misschien zit er wel een verandering in wat we van de mensen vragen in de eigen verantwoordelijkheid nemen. Enerzijds vroegen mensen daar ook om. Ja, we willen zelf sturen, zelf organiseren. Mm-hmm. Maar als je dat dan daadwerkelijk ging doen, waren er ook al mensen die zeggen, ja joh, daar ben ik niet van. Daar ben jij van management. Zeg maar wat ik moet doen. Dat vind ik veel fijner. Ja, dus daar zit nog wel een spanning. En dan ben ik benieuwd hoe dat uit gaat pakken op sommige plekken.
Ja, dan wil je ze zelfsturend hebben.
Ik zou dat op zich een goed idee vinden, ja.
Ja. Ondernemerschap, toch niet?
Nee. Dat is misschien een groot woord, hè?
Ja, precies. Ja. Dat staat in elke advertentie, toch?
Ja.
Nee, maar ze moeten wel meer initiatief nemen. Ook omdat je natuurlijk eerder bij klanten aan de bel moet trekken als jij iets denkt voor elkaar te krijgen en het lukt niet, bijvoorbeeld wat je net zei.
Dat één, maar die diensten die moeten wel ontwikkeld worden. Hè? Want we zitten wel in een concurrerende markt. Concurrenten doen ook allemaal dingen. Ja, dus die klanten willen meer in die dienst. Of ze willen minder betalen. Nou, dat vinden we dan op zich minder goed idee. Dus wat kunnen we dan meer in die dienst stoppen? Zeg maar meer waarde erin stoppen voor dezelfde prijs. Ja, en daar moeten die teams dan ook weer over na gaan denken. Ja, wat zouden we dan kunnen doen? Wat voor inzichten kunnen we die klant leveren over die dienst? Behalve de uptime. Misschien zijn er nog wel andere zaken.
Nou, dus hoe zie jij die markt ontwikkelen? Dus wat van waar naar waar verschuift het? En wat verwacht je misschien nog dat er gaat komen?
In de cloud dienstverlening zie je wel meer dat het as-a-service model, zeg maar. Ja, dat gaat maar door en door en door. Je neemt output af als klant. En wat daaronder allemaal gebeurt, daar heb je dan minder een weet van. En nou, deels moet je erop vertrouwen. En deels heb je allerlei compliance toestanden om dat inzichtelijk te maken hoe je dat deed. Maar dat is wel een toenemende trend. En dat het gewoon up is en dat het een beetje snel is allemaal. Ja, dat is basis. Ja. Hè? Maar inderdaad, welke inzichten levert mij op? Bijvoorbeeld zodat ik keuzes kan maken over kosten, bijvoorbeeld als klant. Hè? Van, hey, nu zie ik dat dit zoveel kost. En dan kan ik ook trouwens toewijzen aan afdeling X, Y, Z. En dan kan ik, hè, dat vinden onze klanten ook weer fijn. Kunnen ze daar hun besturing beter op inregelen? Mm-hmm. Dat soort trends zien we wel, ja.
Security wordt ook steeds belangrijker natuurlijk. Ja. Dus het vak is wel echt complexer geworden.
Zeker, ja, dat denk ik wel, ja. Zeker ten aanzien van de security.
Is dat bij die vitale infrastructuur, is dat een zware component bij elke opdracht die jullie aannemen?
Absoluut, ja. Nou ja, dat is een soort van de worst nightmare van elk ziekenhuis, natuurlijk ransomware.
Ja.
Dus.
Maar dan krijg je natuurlijk in zo'n team tegenstelde belangen, hè? Van mensen die het zo veilig mogelijk willen hebben. En
mensen die het snel willen hebben. Ja, ja absoluut. Ja. Dus dat is ook interessante dynamiek, vooral binnen zo'n team. Maar je zei, ja, het vraagt wat van de mensen. Maar het vraagt denk ik ook wat van mij, van ons als leiderschap, om duidelijker te definiëren, ja, wat wil je dan voor een output? Zonder het helemaal voor te schrijven. Dus van, het moet dit of dit en dat zijn, maar meer op een soort hoog abstractieniveau. Ja, het moet die kant op. Dit zijn de randvoorwaarden. Nou, ga nu je ding doen. Maar die moeten wij wel ook helder neerzetten. Anders wordt dat hele zelfsturen, zelforganiseren natuurlijk ook helemaal niks.
Mm-hmm. Ja, dus je moet de kaders goed neerzetten. Ongeveer daar willen we dat je uitkomt.
Heel duidelijk zijn in de richting. Wat wil je nou bereiken? Waarom wil je dat dan? Daar moet je iedereen wel heel erg goed in meenemen.
Mm-hmm. Is het lastig om mensen dan in als een team te laten werken?
Soms wel, ja. Ja, soms op een of andere manier gaat het soort van wat natuurlijker af dan anderen. En waarom dat dan er zit, is eigenlijk wel een interessante vraag.
Zit er een patroon in of
ja,
zo?
Ja, zou je bijna wel denken, ja. In ieder geval wat bij ons een ding is in welke mate mensen ook feedback geven aan elkaar. En ook een soort van eerlijke feedback. Bij Intermax zijn ze heel zorgzaam, betrokken, heel lief voor elkaar. Nee, joh, het is wel goed. Ja, ik snap het. Je hebt hartstikke druk. Hè? En wat heel fijn is dat er allemaal is. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant moet je soms ook tegen elkaar zeggen, ja, dit was gewoon eigenlijk niet goed.
Dus heel transparant, maar ook kritisch kunnen durven zijn op elkaar.
Ja, ja. En daar waar dat beter lukt, zeg maar, waar men dat durft, zeg maar, en dan, modewoord die veiligheid voelt. Als dat er is, ja, dan gaat het goed.
En wiens rol is het om dit te bewaken? Zitten er de teamleads op of is dit wat die Scrum Masters doen, zeg maar?
De Scrum Masters hebben daar een rol in. In ieder geval om dat te faciliteren. Maar voor dat leiderschap wat er buiten staat, daar verwacht ik dan van dat ze daar ook op letten wat daar gebeurt. Ja.
En dat zijn product owners of leads of hoe heet die mensen? Maar die zitten niet in het team. Dus die verhouden zich.
Ja,
hoe tot die teams?
Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zitten we net middenin, zeg maar. Okay. Want het is natuurlijk een beetje gegroeid.
Wat zijn dan de smaken?
In of uit het team. Ja, de mensen die de hiërarchische verantwoordelijkheid hebben en uiteindelijk de beoordeling invullen, zit die nou in het team of uit het team? Ja.
En wat zijn dan de afwegingen? Dus waarom is het verstandig om er niet in te zitten of misschien juist wel in te zitten?
Wat ik als je in het team zit en soort gelijkwaardig met elkaar bent, ik denk dat dat in de basis een prettiger zeg maar sfeer oplevert. Aan de andere kant, het is bij ons zo gegroeid dat toch de ja weet je, de slimste, de meest senior man, ja, die was opeens de manager.
Ja. Huh? Ja.
Zoals het dan vaak gebeurt.
Ja.
Hoe zat dat bij jou toen jij bij Bol.com en later bij Aalto?
Nou ja, dit was inderdaad een permanente discussie. En alle verschijningsvormen waar zag je eigenlijk. Hè? Dus die.
Oké, maar waar gaat die discussie over?
Precies wat jij ook aansnijdt. Hè? Dus idealiter zit iemand gewoon in het team en valt niemand op. Oh ja, jij was de manager, weet je. Maar pakt iemand gewoon zijn rol zonder dat mensen last hebben van een hiërarchische verhouding. Alleen dat is niet altijd zo. Mensen hebben daar gewoon wel last van. En hebben, ja, noem het een soort maturity, moeten daar nog ingroeien. Vaak dwong ik ze daarin te groeien. Ja, dat ik dacht, ja, het is zo'n uitdaging. Hè? Dus de manager is zo goed, die komt gewoon in het bootje erbij. Ja, dat vinden jullie even heel lastig. Wend er maar aan. Hè? Ja, dat is ook veranderen. Hè? Dus
jij dong die managers wel in het bootje te stappen soms?
Die managers vonden dat vaak wel fijn. Want die waren nerveus. Hè, ik mag me er niet mee aan bemoeien. En het gaat niet goed. Hè. Dus dat zei ik, stap dan in. Weet je wel? Dus dan kun je tenminste normaal met die mensen praten. Maar omdat die mensen gewend zijn om de hiërarchie op een afstand te hebben, schrokken ze zich een rotje daarvan. En dacht ik, dat duurt dan een paar weken. Dan zijn we er wel aan gewend. Ja. Ja.
En het is natuurlijk ook hoe je dat doet, hè? Hoe je erin stapt, dat maakt nogal een verschil.
Ja. Nou, dus ik was dan teamcoach en ik was er dan bij. En dan kon dan heen en weer, hè, dus gewoon actiever, hè, gespreksleider zijn. Waardoor iedereen in gelijkmatigheid aan het woord kwam. En elkaar eigenlijk leuk ging vinden. Weet je, dat is eigenlijk heel stupide. Maar mensen moeten gewoon aan elkaar wennen. En dan blijkt iedereen leuk en een lul te zijn. Nou, kan het niet schelen, weet je wel. We doen het gewoon samen.
Ja. Dat blijft een lastig vraagstuk, hè? Want je probeert eigenlijk de hiërarchie eruit te halen en een team een gemeenschappelijk doel te geven. En dan zeg je, ja, maar jij bent toch het baasje ervan.
Nou ja, dus in die teams waarin dat gebeurde, draaide het heel snel om. Dus dan, en daarom was het ook nodig dat die lui erin kwamen. Omdat vaak zij degene waren die de meeting uitliepen met het meeste huiswerk. Je moet dit voor ons team gaan opknappen. Je moet dit voor ons team gaan regelen, weet je wel. Er was gewoon shit niet geregeld. Dat is jouw rol, weet je wel. Lachen, ga jij doen. Hè? Oh ja, maar... nou, en daar was hij ook blij mee. Omdat hij dat eerder allemaal niet hoorde. En ongerust was wat hij moest doen. Maar ja, de instructie had gekregen. Ja, je mag je er een half uurtje in 2 weken mee bemoeien. Hè? Ja.
Als je nou kijkt naar HR, hè, een beoordelingssystematiek, dat staat allemaal zwaar ter discussie van werkt dat nog wel? Hoe zien jullie dat? Teams, gemeenschappelijk doel en dan eigenlijk een traditionele beoordeling zoals we dat van HR gewend zijn om te doen. Dan moet een manager zijn, die moet er iets van vinden. En die zit dan wel of niet in het team?
Ja, mijn antwoord zou zijn, dus het team heeft het de godganselijke dag, de hele dag over de performance. Hè, dus we hebben helemaal geen performance cyclus van HR nodig om het over de performance te hebben. Dat is waar we het hele dag met elkaar over hebben, hè, over de teamprestatie. Wat je denk ik wel moet organiseren, omdat dat niet automatisch gaat, is mijn ontwikkeling. Hè, en dan in jullie context, mijn ontwikkeling als vakman. Hè, ik wil hier wel gewoon beter door worden. Hè? En ik word beter, hè, tussen mijn collega's. Maar ik wil ook gewoon beter worden op mijn stukje van de puzzel.
Ja. Dat is sowieso een belangrijke.
Hoe hebben jullie dit georganiseerd?
Nu is het nog klassiek in de zin van dat er wel een soort performance cyclus is die door een manager uiteindelijk wordt gedaan. We hebben wel wat geëxperimenteerd met teams die ook elkaar beoordeelden.
De mensen.
De mensen, ja. Elkaar. Ja, precies. Ja, we zijn toch een beetje.
Ja, als heel lief aardig, zijn heel lief, elkaar, dan precies. Wordt dat lastig natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja. Nou, sommigen waren er best goed in ook en wel eerlijk. Maar goed, eigenlijk, het wordt vaak pas interessant als het toch niet zo goed gaat met iemand. En iemand zit in dat team en die performt niet. Ja, wie en wat doet dat dan? Ga je dan aan je peers vragen om diegene eruit te zetten bij spreken? Of te zeggen, ja, sorry, maar je komt toch niet op het niveau wat we nodig hebben? Dat is heel moeilijk.
Wat je dan vaak ziet, hè, als mensen daarop niet worden aangesproken in teams, is dat een soort van uitsluitingsproces ontstaan. Hè?
Dat we om Pietje heen gaan werken.
Ja, dan wordt het toch even sociaal iets minder veilig voor je. Want we gaan omheen werken of we gaan een beetje pestgedrag vertonen en zo. Dat is wel een risico.
Oh, waar we jou vergeten voor de lunch uit te maken. Ja,
ging je ook mee op het uitje.
Oh, erg.
Ja, nou ja.
Ja. Nou ja, dus. Zeg jij eens dan wat we moeten doen, Marco?
Nou, volgens mij zitten we in een soort van tussenfase. Kijk, beoordelingssystematieken is sowieso lastig, hè? We weten dat informatie die uit beoordelingen komt niet altijd even hoogwaardig van kwaliteit is. Bij een aantal grote IT-bedrijven lang genoeg gezeten om te weten, dat wordt dan opgelost met calibratiesessies, hè? Zo heet dat dan met een goed woord. Dan wordt eigenlijk, roep jij ook eens iets over iemand, en dan roepen we met z'n allen iets over iemand, en dat is het dan. Zonder dat we die misschien, hè, die medewerker echt hebben zien functioneren. Ja, dat voelt niet fair. Hè? Tegelijkertijd, als er in een team, hè, zoals we net bespraken, als er een team mensen zitten die minder functioneren, en je bent wel voor je team performance afhankelijk van dat individu of van een aantal individuen, ja, dan kan het wel eens lastig zijn om elkaar daarop aan te spreken. En dan zijn mensen van nature, een aantal mensen van nature, toch soms meer geneigd om dan inderdaad maar even iemand een beetje naar de buitenkant van het team te sturen. Of een beetje het proberen uit te sluiten. Of zelfs pestgedrag, hè, om veiligheid te creëren. Om te hopen dat het dan het probleem zichzelf oplost. Ik denk als je echt in een team succesvol wil zijn als team, Dan moet je zorgen dat iedereen belangrijk is in het team. Dat er geen mensen overbodig in het team zitten. Want anders ga je heel veel vragen van of kritisch durven zijn naar je collega. En als je er niet bent, dan ga je uitsluitingsprocessen krijgen. Ja. Maar.
Nou ja, dus wat je heel veel ziet in bedrijven die hiermee oefenen, is rolverwarring. En dus ik denk dat voor de veiligheid van het team, om elkaar gewoon ook aan te kunnen spreken, wel nodig is dat ik in een team zit waarin in principe we samen vakvolwassen voor de job zijn. Ja. En als het daar dus op schort, ja, dan hebben de bovenbaas het gewoon niet goed gedaan. Dus de managementlaag boven het team, hun eerste en misschien ook laatste verantwoordelijkheid is: wat is hier het doel? En welke resources, human resources, schakelen we hierop? Hè? In vertrouwen, dat moet kunnen. Hè? En dan, ja, ik ben dan eigenlijk toch voor een functioneel ingerichte organisatie, waarin dan uiteindelijk de vakbazen zijn aan te spreken. Jouw resource in dat team doet het niet. Hè? Ja, daar moet jij wat aan doen. Hè? Maak hem beter of vervang haar, hem.
Mm-hmm.
Dan kan je niet aan het team vragen, dan wordt het heel onveilig.
Ja.
Dat denk ik ook, hoor. Dat niet gaat werken. Nee.
Ik denk het ook wel. Ja. Ik denk wel dat je een team zo kunt samenstellen aan de voorkant, dat de kans dat ze elkaar versterken zo groot mogelijk is. Hè, door te zorgen dat iedereen gekwalificeerd is voor wat hij moet doen. Maar ook te zorgen dat je, als je naar de individuele psychologische make-up kijkt, dat die mensen elkaar versterken. Als ik nou in een IT-beheerorganisatie heb, een interne IT-beheerorganisatie. Dus niet zoals jullie, echt een dienstverlener, maar een overheidsbedrijf of een gemeentelijke organisatie of zo. En ik sta helemaal aan het begin van die journey om naar teamgericht werken te gaan. Welke lessons learned kun je me meegeven?
Nou, daar moet ik nog even over nadenken.
Nee, ben je 2 jaar mee bezig geweest? Dus
doorgaan, weet je, het is een lange weg, dus
volhouden.
Volhouden, ja. Zeker, na het volhouden.
Dus je loopt, je komt weerstand tegen.
Absoluut, ja.
En wat voor weerstand dan?
Ja, mensen zeggen, ja, ik vind het allemaal niks.
Verandering, eng.
Ja, en dat is allemaal veel tijd en dan moet ik allemaal bij elkaar zitten en plannen en refinen. Laat maar gewoon mijn werk doen, weet je wel.
Okay.
Dat soort teksten.
Okay, dus volhouden, wat nog meer?
Laat je goed begeleiden, zou ik ook zeggen. Het is toch wel handig om daar wat mensen van buiten bij te halen die het al een paar keer eerder gedaan hebben.
Mm-hmm.
Dat helpt.
En wie moet je daar dan bij halen? Wat voor mensen zijn dat dan? Procesbegeleiders.
Ja, of agile coaches of transformatiecoaches geeft de naam. Maar mensen die dat wel eens eerder met dat beeldje gehakt hebben, een beetje de theoretische bagage hebben. Misschien voormalige scrum masters. Denk dat ook wel goede profielen zijn.
Dus wel echt uit het IT-vak.
Ja, ja. Ik weet niet of ze per se. Overigens, hè, bij ons werken alle teams op deze manier. Hè? Ook HR, finance, de hele. Iedereen doet mee, zeg maar, in dit hele.
Okay.
In dit hele. Dat is trouwens, misschien is dat ook een. Maar ja, in ieder geval waar ik achteraf nog wel blij mee ben. We zijn met z'n allen all in gegaan.
Oké. Okay.
Ja.
Dus en niet, dat is belangrijk ook?
Ja, ik wel. Dat mensen wel begrijpen van wat we aan het doen zijn. Iedereen daar een beetje hetzelfde gevoel bij heeft. Van wat is het dan? Wat heb ik eraan? Dat je elkaar een beetje kan aansteken. Hè? Want dan krijg je toch wat succesverhalen die zich gaan verspreiden. Van dat werkt dan zo daar. Dat werkt best wel goed.
Vind ik wel leuk. Hè? Je hoort wel eens anders. Van jullie moeten in teams werken. Hè? En dan de staforganisaties die. Die doen even niet mee.
Ja. Ja, ik heb ook gezien hoe belachelijk dat is.
Ja?
Ja. Dat HR's helemaal gingen verkneuken. Wij gaan ook Agile Scrum werken. He, dan, wat gaan we de komende 2 weken allemaal opleveren? He? Opleveren? We gaan helemaal niks opleveren. Dus jawel. En toen werden dus allemaal dingen verzonnen die je dan ging opleveren. Of dingen weer gingen hertaald worden, weet je wel. Dus dat kunnen we toch gewoon opleveren noemen, weet je wel. Ja. Zijn ze gewoon mee gestopt.
Ja, je moet ook niet overdrijven natuurlijk. Hè? Maar ook HR Finance levert ook producten of diensten. Hè? De maandrapportages, informatie zien allerlei mensen. Ja. Ga er maar eens over nadenken. Ga maar eens met je stakeholders praten, wat ze er eigenlijk van vinden. Kan het dan misschien anders? Je hebt maar zoveel tijd. Hoe ga je die tijd indelen? Wat levert nou het meeste waarde op voor de organisatie als het geheel? En daar gaat het meer om dan of je het nou Scrum of Agile of Kanban of Kaizen, kan mij het schelen hoe je het noemt.
Kijk, Sander, misschien kun je nog goed aangeven, weet je wel, van wat nou de noodzaak was van dat het omklapt. Hè? Dus dan een andere instelling van jullie vak. Kun je dat eens toelichten?
Wij hebben een. Als er iets aan de hand is bij ons, hè, en een patiëntendossier is plat, dat is heel erg. Hè. Potentieel kunnen de mensen doodgaan, de EHBO moet dicht, et cetera. En daar hebben wij zelfs een speciaal proces voor, dat heet In Case of Shit. En als zoiets gebeurt, dan staat iedereen klaar, iedereen springt op. Midden in de nacht wordt er doorgewerkt en de volgende dag is het slingers. En de mensen die het gefixt hebben, dat zijn de grote helden.
Ja.
Goeie term wel. Dus dan zie ik in mijn mobiel verschijnen.
In case of shit. Ja.
ICOS.
Kikken, geweldig.
Ja, geweldig. Ja. Maar,
taart, slingers.
Ja, maar waar gaat het eigenlijk om? Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Ja. Het had eigenlijk niet mogen gebeuren. En welke dingen hebben we nou gemist om ervoor te zorgen dat het zover kwam? Ja, en dan komen we daar achteraf, komen we daar natuurlijk nu wel op. Maar je wil eigenlijk veel meer dat men daar vooraf al over na gaat denken. En dat er veel minder die brandweer gaat uitrijden. Zeg maar, eigenlijk willen we een situatie dat de brandweer niet uitrijdt, maar dat we toch helden hebben.
Helpt een teamstructuur daarbij? Want ik kan me voorstellen dat het bij het oplossen, dat het helpt als je een team al ingedraaid hebt op elkaar. Hè? Als die al gewend zijn om samen te werken. Maar bij het voorkomen daarvan, werkt het dan ook?
Bij het voorkomen helpt het zeker, want dan ga je meer van tevoren over nadenken. Wat moeten we doen?
Mm-hmm.
En bij het oplossen zou ik misschien juist zeggen, misschien het tegenovergestelde. Want dan zijn er altijd een paar die opstaan, die het kunnen, die slim genoeg zijn, die de beslissingen nemen waar iedereen naar kijkt. En dan is het veel meer command and control-achtige situatie. Dat moet ook, hè, in de crisis. Maar dan heb je veel minder. We gaan het eens met elkaar doen. Of dat iemand zegt van, ik heb misschien nog wel een ideetje. Misschien ligt het hier aan. Ja,
dat is wel interessant. Eigenlijk op het moment dat, hè, als je shit hits the fan, dan val je echt terug op individuele experts,
klassen, ja.
Inzet.
Ja, expertise. Ja, zeker.
Maar dit is dus de mindset shift die nodig is geweest. Hè? Dus van lekker reactief op calamiteiten duiken naar nul calamiteiten.
Nul calamiteit.
Dus dat is een hele andere professionele instelling.
Ja. En nog steeds helden hebben.
Alright, nou Sander, dankjewel. Ook voor de lessons learned die je hebt meegegeven, kunt meegegeven. Meestal zeggen ze door schade en schande wijs geworden, maar het klinkt niet alsof je heel veel schade hebt opgelopen. Dus volgens mij gaat het best goed. Nou, dankjewel in ieder geval.
Graag gedaan.
Mooi man.
Joep.
Je luisterde naar de Minds United podcast. In de volgende afleveringen komen gasten aan het woord die ervaringen zullen delen over de transitie van een traditioneel hiërarchische organisatie naar een teamstructuur, het samenstellen van teams en hoe de juiste teamchemie ontstaat. Wil je meer lezen over teamdynamiek? Download dan het e-book van Marco van Aarle, De kracht van het collectief, hoe psychologie teamwerk laat werken, via starcheck.nl.